Goedemorgen allemaal. Welkom in deze dienst. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Nou, we gaan gestaag richting de kerst. Nog even en dan hebben we de kerstdagen alweer voor de deur staan. Ja, ik heb zelf altijd een beetje richting de kerst zoiets van, nou, de kerstdrukte. En we hebben van alles te doen vaak. En toch probeer ik met de kerstdagen me er bewust van te maken waar de kerst om draait. En er zijn wel eens mensen geweest die tegen me hebben gezegd van, ja, de kerst, dat betekent minder voor me als Pasen. Toch hoort de kerst duidelijk ook bij Gods plan. En Jezus is naar deze wereld gekomen en geboren als een babytje. Daarna heeft hij onder ons mensen geleefd om mee te krijgen ook, mede natuurlijk wat wij meemaken in ons leven. En daarna is hij voor ons gestorven aan het kruis. Daardoor kunnen wij zingen van genade, door Christus ons gebracht. Wij zingen van ontferming. God heeft aan ons gedacht. Hij zocht ons in zijn liefde en vond ons in onze nood. En daarom loven wij de Heere Jezus, hem die leven geeft en leven is. Onze God is trouw. Hij verandert nooit. En hij is er altijd voor ons. Zelfs als we stormen hebben in ons leven, dwars door de storm, wil hij onze hoop zijn. En wil hij er voor ons zijn. En mogen wij ons richten op hem. En daarvan gaan we nu zingen. God van trouw.
Oh,
Zoals nou ja, onze gewoonte is, beginnen we altijd met een stil gebed om deze dienst in de handen van de Heer te leggen. Zullen we dat gaan doen? Amen. Ik zie ook een aantal kindertjes zitten in de kerk. Hartstikke fijn dat jullie er ook zijn. En we gaan natuurlijk ook een liedje voor jullie zingen. En ik heb begrepen, wie is er gisteren op de Happy Kids Club geweest? Ja. Nou, ik heb begrepen dat het liedje toen ook al gezongen is. Dus voor de kinderen die hem toen al mee hebben gezongen, doe je best, want de grote mensen in de kerk die kennen hem nog niet zo goed. Het liedje heet Wereldnieuws. Wereldnieuws, iedereen die moet het weten. Haal je vrienden en familie en de hele klas erbij. Wereldnieuws dat er iemand is gekomen die graag bij ons wil wonen en die houdt van jou en mij. We zingen eerst het refrein en daarna zingen we het couplet. De mannen zingen dan het eerste gedeelte en de vrouwen zingen met Dita en met Linda mee. Let maar op ons, dan komt het allemaal goed.
Goedemorgen allemaal. We hebben al lekker warm gezongen. Het was een pittig nummer, had ik door. Maar het ging goed. We hebben mooie liederen gezongen tot eer van God zo met elkaar. En dat gaan we nog veel meer doen deze dienst. En dat doen we allemaal In de naam van de Heer Jezus Christus. En omdat we om Hem samenkomen. En dat doen we vanochtend zeker. Omdat we ook de tekenen van brood en wijn met elkaar gaan delen. Dan komen wij aan zijn tafel en dan bepalen wij ons met elkaar bij dat grote wonder. Dat Jezus ons gered en gevonden, gezocht en gekocht heeft met zijn bloed. Dat is zo groot en zo geweldig. Als je stilstaat bij wat er in je leven allemaal wel niet ontspoord is. Wat er verkeerd is gegaan. Waarin je zonder God hebt geleefd. Zonden hebt gedaan. Of misschien nog wel met bepaalde zonden worstelt. Dat je mag weten. Er is een Heer. En Hij heeft gebracht voor mij. Dat is wat wij vanochtend gaan beleven. Vieren. Gedenken. En daar mogen we blijmoedig bij Christus komen. Want Hij is hier aanwezig. En Hij wil ons daarin vanochtend ook bevestigen en uitdagen om ook daaraan gehoor te geven en te luisteren en te volgen. En ja, hoe je hier dan ook bent, wat je ook hebt meegenomen van deze week, van wat je vanochtend al hebt meegemaakt of weet ik veel wat, weet dat je hier bij Christus bent. En dat het er allemaal mag zijn. Maar dat Christus voor jou het licht wil zijn in jouw leven. En ik hoop, en dat is ook ons gebed geweest zo net, dat we dat mogen ervaren. En dat we dat bevestigd mogen krijgen. En daarin gezegend mogen worden wij allemaal vanochtend hier. Zullen wij daarom ons ook uitstrekken in gebed, zodat we ook die Heer toegang kunnen geven tot ons hart. Lieve Heer Jezus Christus, dank u wel voor dat grote wonder van uw genade en verlossing. Dank u dat we u God mogen noemen. En dat we in u de Vader mogen herkennen. En dat we vanochtend dat mogen bevestigen door de tekenen van brood en wijn te nemen. En door daarin uit te spreken, er is één weg tot God. Er is een verlosser en Hij is de weg, de waarheid en het leven. En dat bent u, Heer Jezus Christus. Het is geweldig, Heer. Dank u wel. Dank u wel dat we de mogelijkheid hadden om hier naartoe te komen. Want velen hadden dat vanochtend niet. Misschien vanwege het weer of misschien vanwege griep en verkoudheid en ziekte. Wat toch ook door onze rijen gaat op dit moment. Velen zijn ook ziek, maar wij kunnen hier wel zijn, Heer. En wij zijn u dankbaar dat we hier zijn. En wij prijzen uw grote naam dat we zometeen dat ook mogen gaan doen. En dat we daar naartoe, naar dat avondmaal toe, liederen mogen zingen. Dat we samen u mogen ontmoeten. Dat we uw woord mogen openen. Dat we kunnen bidden. En wij bidden u voor hen die hier wel hadden willen zijn, maar niet konden zijn. We willen u ook vragen. Wilt u hen daar waar zij zijn ook zegenen als ze ziek zijn, weer beter maken. En maken dat ze ook de volgende keer weer met ons kunnen optrekken. Maar wij die hier zijn, wij zien uit naar u. Want dat hebt u beloofd. En wat u belooft, dat zult u doen en dat doet u. Want u hebt gezegd, u bent de God die hemel en aarde gemaakt heeft. U bent de God die trouw blijft voor altijd. U bent de God die nooit loslaat, want u bent begonnen te doen. En daarom strekken we ons naar u uit. En openen wij ons hart voor u en zeggen wij, kom met uw geest in ons midden. En raak ons allen aan, vervul ons en spreek tot ons wat u te zeggen hebt. Wij willen horen, wij willen luisteren en wij willen volgen en gehoorzaam daaraan zijn. Geef ons daarvoor een geopend hart. In Jezus' naam. Amen. Nou, dan is het ook vandaag natuurlijk de tweede advent. En dan steken we dus twee kaarsen aan en Giel die mag dat vanochtend gaan doen. Kom maar naar voren, jongen. De kaarsen die staan hier en dan mag je de gele en de bruine aan gaan steken. Hier. Hier slaan we vast aan. Ja. Ja. Dankjewel. En zoals we de vorige keer al hebben gezegd, ik ga even achter die paal weg, zo. Dan zien we hem ook. En dan zitten jullie daar natuurlijk weer in de dode hoek. Die palen ook allemaal. Ik ging hier wel even staan. Je ziet, we hebben twee kaarsen aangestoken. En zoals we de vorige keer al hebben gezegd, daarmee willen we juist deze advent benadrukken. dat het plan van God met Jezus in deze wereld, dat dat niet zomaar uit de lucht komt vallen, maar dat dat echt een plan is. Een plan wat al vanaf het begin van de tijd klaar lag om ons te verlossen. En vorige keer hebben we daarbij gehoord van Mozes in de woestijn. Nou, en deze keer is de kleur bruin en dat is de kleur van de stenen in de tempel. En dat hebben we gekozen om daarmee naar de profeten te kijken. Want de profeten waren vaak werkzaam in en om de tempel. En daar verkondigden ze het woord van God. En het bijzondere is, dan vertelden ze over het volk en wat daar gebeurde en wat God daarvan vond. Maar ze vertelden ook al over de Messias, over de verlosser die zou komen. Want in Jesaja 42, bijvoorbeeld, ik heb maar even dat erbij genomen, maar ik had veel meer kunnen lezen. Daar is Jesaja aan het woord namens God en daar zegt hij dit. God zegt, volken van de wereld, kijk, dit is mijn dienaar. Hem zal ik steunen. Hij is de dienaar die ik uitgekozen heb. Mijn liefde voor hem is groot. En aan hem heb ik mijn geest gegeven. En hij zal alle volken leren om goed en eerlijk te zijn. En dat is heel bijzonder, want dit gedeelte is geschreven 700 jaar voordat Jezus werd geboren. 700 jaar, moet je eens indenken, dat iemand van God iets krijgt om te vertellen over iemand die 700 jaar later geboren wordt. Nou, dat laat zien hoe groot het plan van God is. En hoe belangrijk wij zijn voor hem allemaal. Jong en oud, groot en klein. En daarvoor gaan we ook het adventslied zingen. Als we dat gewend zijn, ook met jullie bidden voordat jullie naar de zondagsschool gaan. Ja, Vader in de hemel, wat is het goed om dat te weten, dat wij zo belangrijk voor u zijn, dat we een plan, dat u een plan heeft met deze wereld en dat u ons zoekt en redt. En dat geldt dan voor ons allemaal, omdat uw liefde zo groot is. Of we nou jong zijn of oud, groot zijn of klein, u zoekt ons. En daar danken wij u voor. En we willen u ook bidden dat de kinderen vanochtend op de zondagsschool dit ook mogen ontdekken. En dat ze dat ook mogen zien en gaan ervaren dat dat niet alleen iets is voor grote mensen en voor als je ouder bent, maar ook in hun leven. Dat u al de Heer kunt en wilt zijn. Geef de leiding daarbij ook uw zegen. Dat datgene wat zij hebben voorbereid, het programma dat in elkaar is gezet, dat het ook uit de verf mag komen en dat ze ervan mogen leren, de kinderen. En dat de zegen van u daardoor heen mag werken. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Nou, veel plezier op de zondagsschool. Gisteravond hadden wij hier in de evenementenhal de kerst sing-in. En dat was een heel mooi moment. Ik weet niet of jullie erbij zijn geweest. Een aantal van ons wel, maar ik heb ook niet iedereen gezien daar. Er waren 400 man. Nou, dat is heel mooi. En die kwamen van alle kerken van Delfzijl. En het was ook iets van georganiseerd door VIS, dus het Interkerkelijk Samenwerkingsverband, waar ook al die kerken hebben samengewerkt. En we hebben daar hele mooie liederen gezongen, naar koren geluisterd. Het was echt een hele geslaagde avond, vond ik zelf. En wat ik ook gehoord heb van mensen, was het een hele mooie avond. Vond iedereen dat. Maar die avond ging het over het licht. Het licht dat gekomen is om in jouw duisternis te schijnen. En dat is waar het om gaat, ook in deze adventstijd. Het licht dat gekomen is om in jouw duisternis te schijnen. Jezus, Gods heerlijkheid, die verschenen is. De mensenzoon, de zoon van God, zal koning zijn. En zijn koninkrijk kent geen grens en haar heerlijkheid geen eind. Nu de majesteit en luister van God verschijnt. Want dat is wat is gebeurd. En het lijkt heel tegenstrijdig, dat kleine kindje in die kribbe, ergens achteraf in een grot. Is dat dan de majesteit van de Heer? Ja, hij is de verlosser. En hij heeft de weg gebaand. En daardoor zijn wij nu kinderen van God. En daarom gaan we dit lied ook zingen. Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. En als dat kan, zullen we daarbij gaan staan. Wij lezen ook uit het woord van God vanochtend. En we gaan daarvan lezen uit het Bijbelboek Rechters, het 17e hoofdstuk. En daarvoor mag ik zuster Swaan Kosmis naar voren vragen. Die gaat dat met ons lezen, Rechters 17, en dat lezen we dan helemaal.
In die tijd leefde er in het bergland van Efraïm een man met de naam Misja. Op zekere dag zei hij tegen zijn moeder: laatst is er toch 1100 shekel zilver van u gestolen. U hebt toen in mijn bijzijn een vloek uitgesproken. Dat geld heb ik. Ik heb het gestolen. Mogen de Heer je zegenen, mijn zoon, antwoordde zijn moeder. Hij gaf de 1100 shekel zilver aan haar terug, maar zij zei: terwille van mijn zoon wijd ik mijn zilver aan de Heer om er een beeld mee te laten beslaan. Hier heb je het geld terug. Maar hij gaf het weer aan zijn moeder en zij bracht 200 shekel naar de zilversmid, die er een houten beeld mee besloeg dat in Misja's huis kwam te staan. Misja had namelijk voor zichzelf een heiligdom ingericht. Hij had een priestergewaad en verschillende godenbeeldjes laten maken en een van zijn zonen als priester aangesteld. In deze tijd was er geen koning in Israël. Iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed was. Nu was er een jonge leviet die verblijf hield in het stamgebied van Juda en in Bethlehem woonde. Op zekere dagen vertrok hij uit Bethlehem om een andere verblijfplaats te zoeken. Zijn weg voerde hem door het bergland van Efraïm, langs het huis van Misja. Waar komt u vandaan? Vroeg Misja. En de leviet antwoordde: ik ben een leviet. Ik heb een tijd lang in Bethlehem in Juda gewoond. En nu zoek ik elders onderdak. Toen zei Misja: kom dan bij mij wonen. Als u mijn raadgever en priester wilt worden, zal ik u 10 shekel zilver per jaar betalen en u van kleding en levensmiddelen voorzien. Na enige aarzeling besloot de leviet bij Misja te blijven. Misja behandelde hem als een eigen zoon en stelde hem als priester aan. Zo kwam de leviet bij Misja in huis terecht. Misja dacht bij zichzelf: nu ik een leviet als priester in dienst heb, ben ik ervan verzekerd dat ik van de Heere niets dan goeds te verwachten heb.
En dan gaan we verder met het zingen van nog een aantal liederen. En we beginnen met opwekking 399. Vader God, ik vraag me af hoe ik ooit heb geleefd. Zonder te weten dat uw vaderhart al zo lang om mij geeft. Maar nu ben ik uw kind. Nu mag ik wonen in uw huisgezin. En ik zal nooit meer eenzaam zijn. Want vader, u bent altijd bij mij. En dan zingen we: Heer, ik wil u prijzen. En we mogen hem daarvoor prijzen. Want wat zou ons leven er anders uitgezien hebben als we hem niet gekend hadden in ons leven. Dus laten we bij dit lied gaan staan.
Thank you.
U mag wel weer gaan zitten hoor. En dan gaan we nog een ander lied zingen. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En toen dacht ik bij mezelf, wat betekent ik vermag eigenlijk? Want ik vind dat altijd zelf een beetje een lastig woord. Maar dat betekent dat we alles aankunnen met God. Met God die ons kracht geeft. En nou, laten we daarover gaan zingen. Opwekking 122. Ik vermag alle dingen in hem.
Het Bijbelboek Rechters, of Richteren zoals het vroeger werd genoemd, wat ik zelf iets mooier vind, maar goed, we doen het met Rechters. Dat is een Bijbelboek waar best wel heel veel christenen vandaag de dag het een beetje moeilijk mee hebben, laat ik het zo zeggen. He, want wij zijn moderne en beschaafde mensen, tenminste dat vinden we onszelf En ja, dan lees je in dat Bijbelboek een aantal dingen waarvan je denkt, nou, hè, je leest over oorlogen en genocide en verkrachting en kinderoffers en geweld en dood en verderf en moord en doodslag. Het komt allemaal voorbij en dan denk je bij jezelf, ja, dat staat dan in de Bijbel. Ja, wat moet ik daar nou mee, hè? Nou, als je zo'n vraag stelt en je wil daar een antwoord op, dan is het eerst heel belangrijk dat je voor jezelf ontdekt wat het Bijbelboek precies wil overbrengen. Wat de bedoeling van het Bijbelboek is. En als je dat wil weten, dan moet je weer begrijpen wat het idee erachter was dat de schrijver van dit Bijbelboek ooit had toen hij het opschreef. En dan moet je dus eigenlijk gaan nadenken over hoe zit dat nou in elkaar, zo'n Bijbelboek. En literair gezien, hoe werkt dat nou? Nou, daar moet ik wel bij zeggen dat is altijd zo bij dit soort dingen, heel verschillend over gedacht wordt. Maar ik denk, en met mij denken heel veel andere theologen dat ook, dat juist het Bijbelboek Rechters een hele duidelijke theologische gedachte probeert over te brengen. Die ook in alles wat er in dat Bijbelboek staat uitgetekend wordt. Als het ware geschetst wordt, hoe je dat dan moet zien en hoe dat dan uitwerkt. En dat is de gedachte dat het zonder God van kwaad tot erger gaat. Dat is waar het hele Bijbelboek Rechters om draait. Om dat te tekenen. Als mensen God loslaten, als God niet meer de koning van het volk kan zijn, als God niet meer de Heer is van de mensen, dan komt het in een soort van negatieve spiraal naar de bodem. En wordt het alleen maar minder en minder en dan gaat het helemaal fout. Als mensen alleen maar gaan doen wat ze zelf willen en ze gaan God niets meer gelegen laten. En dat zie je ook. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de hele serie van rechters, hè, van richters die voorbij komt in dat Bijbelboek, dan zie je daar als het ware zo'n negatieve spiraal naar de bodem in. En de eerste richter, dat is Othniel. En van Othniel wordt alleen maar gezegd dat hij het volk bevrijdde van vijandschap, omdat het volk ontrouw was, waren er vijanden in het land. En de geest van God kwam over Othniel en hij bevrijdde het volk en het land leefde 40 jaar in rust onder zijn leiding. Meer lees je niet. Je leest niks over eigenwaan, je leest niks over zonde, alleen dat. Maar dan lees je verder en dan kom je op een gegeven moment bijvoorbeeld bij Gideon. Dan zit je zo ergens halverwege het rijtje van rechters. En dan zie je dat het daar al anders is geworden. Want Gideon is nog wel een man in die zin naar Gods hart en dat hij doet wat God van hem vraagt. Maar tegelijkertijd zitten er ook scheurtjes in dit beeld. Want als Gideon de Midjanieten verslagen heeft, dan komen de Joden, het volk Israël, naar hem toe, de stammen, en die zeggen, wil jij onze koning worden? En dan zegt Gideon, nee, want er is in het land maar één koning en dat is God. Dat is heel terecht, dat moet hij ook zeggen, dat is hoe het is in het land. Maar dat blijft niet zo. Want als hij dan ouder wordt en de tijd gaat voorbij, dan krijgt Gideon een zoon. En die zoon die noemt hij Abimelech. En dat is Hebreeuws en dat betekent, mijn vader is koning. Dus ergens is er in die loop van die jaren wat veranderd in Gideon. Ergens heeft hij toch op een gegeven moment gedacht, nee, God kan wel koning zijn, maar ik kan het ook wel zijn. Dat is grootheidswaan. En dan hebben we het nog niet over afgoderij. Want als Gideon de Midjanieten verslaat, dan vraagt hij aan het volk Israël een deel van de oorlogsbuit. En die geven ze hem dan. En dan laat hij daarvan een priester gewaad maken. En er staat letterlijk in Rechters dat het volk dat gewaad ging aanbidden als een afgod. Dus dan zie je al dat er dingen gebeuren die niet kunnen. En dat gaat zo door, ook daarna. Bij Jefta kom je in de kinderoffers. Nou, dat is ook verschrikkelijk natuurlijk. En dan uiteindelijk kom je terecht bij Simson. Dat is de laatste rechter. En Simson is aanvankelijk nog iemand die door God wordt gestuurd als een soort van gezalfde. Hè, want hij komt uit een onvruchtbaar huwelijk voort en een engel kondigt zijn geboorte aan en de geest van God rust op hem. Nou ja, alles wat je daarbij verwacht. En dan zou je denken, nou dat zal dan wel een hele bijzondere rechter zijn. Nou, dat is die ook wel, maar niet in het positieve in die zin. Want als je kijkt wat Simson van zijn leven maakt, dan is dat eigenlijk een grote bende. Als je het leest, dan lees je bijvoorbeeld dat hij liefde heeft voor de vrouwen. Hij bezoekt prostituees, staat er gewoon. En hij heeft liefde voor Filistijnse vrouwen. Nou ja, dat is op zich al niet goed, want God zegt, jullie zijn mijn volk. En mijn volk is heilig, wees heilig, hè, want ik ben heilig. Komt steeds voorbij in het Oude Testament. Maar dat betekent, wees apart gezet. Wees anders dan de andere volken. Want jullie moeten als mijn volk laten zien wat het is om mij als God te hebben. Jullie moeten als het ware priesters zijn voor de volken. En daarom moeten jullie je niet vermengen met allerlei andere volken. Dat is wat God zegt. Want als je dat gaat doen, wat gebeurt er dan? Dan neem je de cultuur over van zo'n volk. En dan ook de afgoderij, de godendiensten van zo'n volk neem je over. En dat moet niet gebeuren. Dus zegt God, doe dat niet. Huw niet met andere volken. En wat doet Simson, de leider van het volk, die gaat achter de Filistijnse vrouw aan. Ja, dat kan dus niet. Maar hij doet het wel. Bovendien gebruikt Simson zijn gave, wat God hem heeft gegeven, de Heilige Geest, die hem kracht geeft voor zijn eigen gewin. Want op een gegeven moment verliest Simson een raadsel. En dan is er een weddenschap aan vast. En dan moet hij 30 stel kleding halen, boven onderkleding, voor de mensen aan wie hij dat heeft verloren. En wat doet hij dan? Dan gaat hij naar de stad en slaat hij 30 man dood en pakt hij hun kleding af en geeft dat aan degene aan wie hij de weddenschap heeft verloren. Nou, dat is puur geweld gebruiken voor je eigen gewin. Op zich is het nog een wonder dat God door Simson heen toch zijn werk doet en hem als rechter gebruikt om het volk te bevrijden. Dat is echt de wijsheid van de Heer waar ik niet bij kan. Maar het is wel zoals het is. En daarmee wil rechters eigenlijk aantonen, kijk wat er gebeurt. Kijk wat er gebeurt in die rechters. Als het van kwaad tot erger gaat, als mensen God vergeten. En dat begint dan in het klein en het wordt steeds erger. En men vliegt steeds meer uit de bocht. En dit is dan het resultaat. Dit is dan het resultaat in het leven van die rechters. Maar dit is ook het resultaat in het land. Dit is ook het resultaat in het volk. Kijk maar. En hoofdstuk 17 tot en met 21 van dit Bijbelboek zijn als het ware daarbij de slotconclusie. Het zijn de laatste hoofdstukken. En daarin wordt eigenlijk gezegd, kijk, als dit is gebeurd, nog maar een paar honderd jaar nadat, nou als het al een paar honderd jaar is, dat het volk met Mozes uit Egypte trok en de wonderen van God heeft gezien, is dit wat het geworden is. En dan lees je het en dan komt het schaamroodje op de kaken. Er gebeuren dingen, hou je niet voor mogelijk. Op een gegeven moment is er een groepsverkrachting van een vrouw zo erg dat hij doodgaat aan die verkrachting. 'S Ochtends neemt haar man haar mee, snijdt haar in 12 stukken, stuurt haar naar de stammen van Israël. Die worden zo boos op de stam Benjamin waar dit is gebeurd en waar het niet wordt opgepakt, dat ze besluiten om de stam Benjamin uit te moorden. Genocide. En dan halen ze God bij en die zou dat allemaal ook willen. Nou, en dan gaan ze daaraan beginnen en dan zijn ze bijna daarmee klaar. Dan zijn alle mannen, vrouwen, kinderen uitgemoord, een paar honderd mannen na. En dan gaan ze zich achter de oren krabben. En dan denken ze, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Ja, dat kan ook niet. Ja, maar we hebben wel een probleem, want er zijn nog maar een paar honderd mannen over en mannen krijgen geen kinderen. Nou, weet je wat we doen? We geven ze vrouwen. Ja, zegt hij, maar dat kan niet, want we hebben voor de Heer een eed gezworen dat we onze vrouwen niet meer aan hun zullen geven. Dat kan dus niet. Want dan breken we de Heer, of de eed die we naar de Heer hebben gedaan. En dan bedenken ze een plan, het is werkelijk waar absurd hoor, bedenken ze een plan, dan sturen ze die mannen naar een stad waar een feest is, en dan zeggen ze, ga dan maar in de bosjes liggen, en op een gegeven moment is er een feest, en dan komen de huwbare meisjes, de maagden, die komen naar buiten in rijdans, en dan moeten jullie uit de bosjes komen, en vrouwen roven, en er vandoor gaan, en dan hebben jullie weer vrouwen. En dan doen wij onze eedgestand, en dan blijft de stam bestaan. Dat is het laatste wat in het Bijbelboek staat. En dan eindigt het Bijbelboek met dit vers. Wat hier ook in vers 6 voorbij komt. In die tijd was er geen koning in Israël. Iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed was. En dat is zeg maar het leidmotief in dit Bijbelboek. Zeker in die laatste hoofdstuk. Het komt hier ook voor in vers 6. Er was geen autoriteit. Er was geen koning, geen rechter, geen leider die zegt, zo en zo moeten we doen. Mensen, zo dienen wij de Heer. Kom, we gaan mee. God was al lang vergeten. Daar luisterde men al niet meer naar. Of men spande hem voor het eigen karretje. En men deed maar wat goed was in de eigen ogen. Dat was het resultaat wat je dan hier leest in deze hoofdstuk. Dat komt er dan uit. En hoofdstuk 17, dat gedeelte wat onze zuster net heeft gelezen, laat dat ook al zien. Daar maken we kennis met ene Micha. Micha die woont ten noorden van Jeruzalem, in de bergen van Efraïm. En hij is onderdeel van een hele rijke familie. Dat weten we, omdat hij 1100 shekel zilver van zijn moeder steelt. En een gemiddeld jaarsalaris was 10 shekel zilver. Dus dan kan je wel nagaan dat het een enorm fortuin was wat hij stal. Dus hij kwam uit een goede familie. Rijke familie. Nou, en hij steelt dat geld dan. En dan begint het verhaal. En dat is heel opvallend, want in die eerste 5 versen van het hoofdstuk, nog maar de eerste 5, hè, overtreedt Micha samen met zijn moeder 7 van de 10 geboden. Nou, je zou maar zeggen, het is een prestatie. Maar het is echt zo. In die eerste 5 versen overtreedt hij 7 van de 10 geboden. En dan heb ik het nog niet over allerlei cultische geboden die hij ook overtreedt en aan zijn laars lag. Nee, alleen over de 10 geboden. Dat begint al bij die diefstal natuurlijk. En die diefstal is een gebod. Hè, steel niet, dus die overtreden. Maar er zitten nog meer geboden in die daarin overtreden worden. Hij heeft ook geen respect voor zijn vader en zijn moeder. Hè? Eer je vader en je moeder. Nou, als je van je moeder steelt, dan heb je geen respect voor haar. Dan eer je haar niet. Bovendien wordt het gebod overtreden waarin staat, begeer niet wat van een ander is. En want hij steelt dat natuurlijk uit begeerte. Hij kon niet wachten tot zijn moeder overleed en de erfenis werd verdeeld. Nee, hij wilde dat en hij stal dat. Dat zijn dus al 3 geboden overtreden. En dan gebeurt er iets in het verhaal wat ik zelf heel wonderlijk vind. Want dan op een gegeven moment spreekt zijn moeder een vloek uit over de dief. En dan denkt Micha, weet je wat, ik moet hem maar eens teruggeven. En dan geeft hij dat geld terug. En dan zegt zijn moeder, mogen de Heer je zegenen, mijn zoon. Nou, ik vind het heel raar. Als mijn kinderen van mij zouden stelen, of ik zou van mijn ouders stelen, en ik zou het teruggeven, dan krijg ik niet te horen, mogen de Heer jou zegenen, mijn zoon. Dan krijgen we behoorlijk en van langs. En dat is nog terecht ook. Mogen de Heer je zegenen, mijn zoon. Dat is heel, heel vreemd. Eigenlijk is dat ook een overtreding van het gebod, misbruik de naam van de Heer niet. Want het gebeurt hier natuurlijk wel, hè. Door die diefstal is op geen velden of wegen goed te keuren door de Heer. Daar kan je zijn zegen niet aan verbinden. Maar het teruggeven in dit geval is ook niet iets waar de zegen van de Heer op rust. Want je moet goed opletten, hij geeft het natuurlijk niet terug uit berouw, hè. Het is niet zoals bij David met Batseba in Psalm 51 dat hij zegt, Heer, ik heb tegen u gezondigd. Ik sta schuldig, mijn zonden staan voor mij. En dat hij op zijn knieën naar zijn moeder gaat en zegt, ik had het nooit moeten doen, wat ben ik dom geweest. Nee, hij denkt, want hij is heel vroom, dat blijkt uit het verhaal. Ja, die vloek, daar zit ik niet op te wachten natuurlijk. Dat gaat alleen maar negatieve gevolgen hebben voor mij. Laat ik de geld maar teruggeven. En daar wordt dan de zegen van de Heer over gegooid. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dat is overtreding van het gebod. Maar dan wordt het nog gekker, want dan komt dat geld terug. En dan zegt zij, nou, omdat je dat geld terug hebt gegeven, wil ik die 1100 shekel wijden aan de Heer. En jij mag er een beeld van laten maken van God. Nou, weer een gebod overtreden. Hè, want in de 10 geboden staat, maak geen godenbeelden van iets in de hemel, iets op aarde of iets onder de aarde. Nou, zij gaan er een beeld van God van maken. Maar ook dat is het nog niet. Want Micha zegt, ik wil dat geld niet, jij doet dat maar. En dan heeft ze 1100 shekel toegezegd. En dan pakt ze 200 en geeft het aan de zilversmid. Die maakt er een beeldje van. Wat er met die andere 900 gebeurt, het staat er niet. Maar het is op zijn minst bedriegelijk en leugenachtig. Weer een gebod overtreden. En dan vervolgens komt er een beeldje en dan blijkt dat dat niet het eerste beeldje is, maar het zoveelste beeldje. In vers 5 staat letterlijk dat Micha een heiligdom had waarin verschillende godenbeeldjes waren. Die hij daaraan bad. En ook dat is een overtreding van het laatste, het zevende gebod. Hè, wat zegt, je moet naast mij geen andere goden vereren. Dus dat is heel wat. Maar weet je wat misschien nog wel het allerergste is van het hele verhaal? Het gebeurt niet eens allemaal vanuit slechte intenties. Ik bedoel, die diefstal, dat is natuurlijk niet goed. En dat hoort niet, en dat weet Micha ook wel. Maar heel veel van wat daarna gebeurt, is allemaal vanuit de beste intenties. En dat gebeurt echt vanuit vroomheid van Micha en zijn moeder. Hè? Ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. En Micha laat zo'n beeldje maken, en hij heeft een heiligdom, en die zet hij daar neer. En in het begin heeft hij dan nog zijn eigen zoon als priester. En hij weet ook wel dat dat eigenlijk niet kan. He, want in Numeri staat dat als jij iemand tot priester maakt die niet een afstammeling is van een Aaron, he, een leviet, dan moet hij de doodstraf krijgen. Dus dat weet hij ook wel. Maar ja, dan komt er een echte levitische priester voorbij en denkt hij, ah, mooi zo. Dus die haalt hij ook binnen. En dan zegt hij heel oprecht in vers 13, er is geen enkele vorm van ironie bij in het Hebreeuws, zover ik dat heb kunnen ontdekken. Hij zegt echt oprecht dat nu ik een levitische priester in dienst heb, ben ik ervan verzekerd dat ik van de Heer niets dan goeds te verwachten heb. Hij meent dat oprecht. Dus wat hier gebeurt is echt letterlijk wat hier staat. Hè? Hij denkt oprecht, ik ben iets goeds aan het doen. In mijn eigen ogen doe ik het goed. Daar komt het op neer. En ja, hij weet niet alles van God. En wat hij wel van God weet, dat legt hij naast zich neer. Want hij denkt, ik weet het wel beter. Ik weet wel wat goed is. Ik weet wel wat vroom is. En dat ga ik dan doen. Hij ging de weg die hij zelf wilde gaan. En er was niemand in het land die zei, moet je dat wel doen, Micha? Is dat wel verstandig? Er was geen autoriteit, geen koning. Er was niemand die zei, kijk, zo moeten wij de Heer aanbidden. En zo gaan we dat doen. En ook jij. En dus had hij zijn eigen heiligdom en godenbeeldjes en deed hij maar wat. Dat wat goed was in zijn eigen ogen. En weet je, dat is iets dat je naar mijn idee zo kunt vertalen, één op één, naar onze tijd en de wereld waarin wij leven. Want ook voor ons geldt wat hier staat, dat in die tijd er geen koning was en ieder maar deed wat goed was in zijn eigen ogen. Natuurlijk niet letterlijk, hè, we hebben koning Willem-Alexander, maar wat daarmee bedoeld wordt is wel duidelijk. Hè, er is geen autoriteit. En wat er aan autoriteit is dat ons zegt zo en zo zou het moeten, dat accepteren wij niet meer. En dat blijkt ook steeds uit onderzoek, als je onderzoek hebt bijvoorbeeld van heb je nog vertrouwen in de politiek, in de regering? Nou, daar komen de cijfers uit, niemand heeft daar meer vertrouwen in. Als je het hebt over de politie, komt hetzelfde uit. We doen geen aangifte, want de politie doet er toch niks mee. Die zijn ook corrupt. Nou ja, gaat het over kerken? Precies hetzelfde. Gaat het over geestelijke? Precies hetzelfde. Niemand heeft nog vertrouwen in autoriteiten. En dat is deels terecht. Laat het duidelijk zijn, er gebeurt ook heel veel wat niet goed is. Maar het zit ook deels in ons mensen. Wij weten het zelf wel en wij weten het wel beter vooral. Het is individualisme. En dat zie je steeds meer en dat wordt met de jaren steeds groter en groter. En wij als Nederlanders, wij leven ons leven ook steeds meer op eilandjes. Ik weet niet of je dat wel eens is opgevallen, maar het gaat tegenwoordig echt zo. Jij leeft jouw leventje daar, met een paar mensen om je heen, misschien wat familieleden en wat vrienden. En een ander leeft zijn leventje daar, en die leeft zijn leventje daar. En we laten elkaar met rust, en we bemoeien ons niet met elkaar. En jij leeft je leven met je goede en je slechte dingen met jouw mensen. En jij leeft je leven met je goede en je slechte dingen bij jou. En wat voor jou goed is, is mooi, maar dat is voor mij niet goed. Ik doe het weer anders, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En we zijn de dappere consument, de mondige burger. We weten het allemaal wel en we leven helemaal op onszelf. Want wij beslissen wel hoe wij ons leven leiden. Dat is het hele liberale idee wat in onze westerse maatschappijen steeds meer en meer doordringt. En dus doet ieder maar wat goed is. In zijn eigen ogen. Allemaal niet vanuit kwade intenties. Maar iedereen doet maar wat. Dat komt eigenlijk gewoon neer. En weet je, het erge is dat je dit in de kerken, naar mijn idee, ook terugziet. Of in de kerken, laat ik zeggen, onder christenen. Er zijn heel wat christenen vandaag de dag die zeggen van zichzelf, ja, ik ben een kind van God. En God is belangrijk, het geloof zit in mij. Maar ondertussen maken ze hun eigen religie precies zoals het eruit komt, net als Micha. Ze gaan niet meer naar de kerk. Want ja, dat is niet voor hen. En die kerken zitten ook alleen maar schijnheiligen en er gaat ook van alles fout. En ze lezen de Bijbel en ze zijn er wat selectief in. En misschien hebben ze nog wel een paar sprekers waarvan ze zeggen, nou, dat vind ik wel mooi om naar te luisteren. En dan luisteren ze naar op internet of ze kijken naar tv-programma's of zijn lezers en ze lezen boeken. Maar ja, dat is natuurlijk wel mooi, maar dan krijg je voeding. En als dan iemand iets zegt waar je het niet mee eens bent, denk je, ja, het zal wel, wat heb ik ermee te maken, het is op tv. En dan leg je dat weer naast je neer. En dan lezen ze in de Bijbel, en dan pakken ze de Bijbel erbij en dan zeggen ze, oh, wat is die Bijbel toch mooi, hè? En dan lezen ze 1 Korinthe 13, en dan lezen ze over de liefde, en dan zeggen ze, nou, dat is toch geweldig, dat wil ik ook. Ja, daar ga ik voor, daar kan ik me wel in vinden. En dan bladeren ze terug naar het Oude Testament, en ze komen in Psalm 139, en dan lezen ze dat God voor hen is, en achter hen is, en om hen heen is. En dat ze niet aan God kunnen ontkomen, want ben ik in het dodenrijk, daar bent u. Ben ik in de hemel, daar bent u. Ga ik naar de andere kant van de wereld, daar bent u. En dan zeggen ze, oh ja man, zo'n God heb ik ook. Ja, dan lezen ze 1 Korinthe 12 en daar staat, ja, gemeente zijn is lichaam zijn en daar kom je niet onderuit, want je bent nou eenmaal lichaam, dus onttrek je daar niet aan. He, want een lichaam waar die Heer door wil werken op aarde, kan alleen maar functioneren als ieder van ons daar een plekje in inneemt. En dan zeggen ze, ja, nee, dat geldt niet voor mij hoor, nee, daar ga ik anders doen. He, of dan lezen ze over trouw in een huwelijk. En dan lezen ze over hoe ze met elkaar moeten omgaan als man en vrouw. Dan staat er in Maleachi, je moet de liefde van je jeugd niet verlaten. Want er zijn een massa's christenen. Ik heb het meegemaakt die dan zeggen van ja, maar ik heb ook recht op geluk. En mijn huwelijk is uit en die andere is veel leuker. Ik ga dat doen. En God begrijpt dat wel. Ieder doet maar wat goed is in zijn eigen ogen. En dan heb ik het nog niet over allerlei moderne uitingen van geloof en van de geest. Als je het hebt over dingen als vallen in de geest, of dronkenschap van de geest, of weet ik wat voor extreme dingen die er zijn. En die zijn er, hè? Die komen ook steeds meer doorgecijpeld in de evangelische wereld. Er is werkelijk waar geen enkele aanwijzing in de Bijbel voor dat het op een of andere manier Bijbels zou zijn. De geest van God is altijd de geest van orde. Altijd de geest van rust. Als hij over de wateren zweeft, dan schept hij orde. Als hij in de gemeente is, zegt Paulus, dan is het een geest van orde. De geest geeft vrede, de geest geeft rust. De geest geeft geen chaos en rare dingen. Die eigenlijk, als je gewoon kijkt naar de uiterlijkheden, lijken op bezetenheid. Want daar komt het op neer. Dat is wat je ziet als je kijkt naar bepaalde Hindoestaanse rituelen. Dan zie je letterlijk dezelfde verschijningsvormen. Maar ja, het is de geest. Ieder doet maar wat goed is in zijn eigen ogen. En dat is niet alleen in de kerk zo, dat is daarbuiten ook zo. Ik ben dan voorganger en als je dan tegen iemand zegt, nou ik ben voorganger, dan zeggen ze, oh ik geloof ook. En dan vraag ik, nou waar geloof jij dan in? Dat vind ik dan wel interessant natuurlijk. En dan hoor ik dat mensen tegen mij zeggen van ja, ik geloof. En dan beginnen ze te vertellen. En dan komt het eigenlijk hierop neer, dan hebben ze wat uit het boeddhisme, het hindoeïsme gevonden. Dat spreekt hun dan wel aan, hè? Yoga en dat soort dingen bijvoorbeeld. En dan hebben ze wat uit natuurreligies, je weet wel, met energievelden en de aarde en een beetje homeopathie en zo. En dan nou, pakken ze nog wat uit christendom, hè? Een beetje naastenliefde vinden ze wel mooi en dat soort gedachten. En nou, ze doen er wat New Age in, hè? Met wat klankschalen en weet ik wat vaag gedoe. En nou, dan kijken ze er zo eens naar. Dat lijkt al wel wat. En zo maken ze hun eigen religie. Precies zoals Micha hier doet. Precies zoals hier staat. Ieder doet maar wat goed is in zijn eigen ogen. Want nogmaals, er zit geen kwaadaardigheid achter. Werkelijk niet hoor. Het zijn die mensen die denken, nou ga ik eens even. Nee, helemaal niet. Het is allemaal vanuit het idee, ieder doet wat goed is in zijn eigen ogen. Weet je, wat dat betreft, is dit Bijbelboek zijn tijd eigenlijk heel ver vooruit. Sterker nog, er zijn ook niet-christelijke denkers, grote westerse denkers geweest, die precies hetzelfde hebben gezegd zonder de Bijbel. Als je kijkt naar bijvoorbeeld iemand als Friedrich Nietzsche, dat is een groot filosoof. Ik weet niet of u hem kent, maar misschien wel een van de grootste filosofen van de laatste paar honderd jaar. Misschien wel de grootste. Die zei dit al. Hè? Hij is die filosoof die zei, God is dood. Die uitspraak heb je vast wel eens gehoord. Maar hij zei er wel bij, wij hebben hem vermoord. En wij hebben God weggezet. En daar worstelde hij mee, want hij vroeg zich af wat er dan overblijft. Als je een samenleving hebt gebouwd hier in het Westen, gebaseerd op het idee dat er iets is wat buiten ons is, wat ons vertelt wat goed is en wat niet goed is. Als we dat dan aan de kant zetten, wat blijft er dan over? Nou, hij zei niets. Dan hou je alleen maar over de survival of the fittest. De sterken die gaan domineren over de zwakken. En dan kwam hij met zijn ideeën van Übermensch en Untermensch, en dat is dan door de naties allemaal misbruikt. Maar dat is terug te voeren op dit. Iemand als Jung, precies hetzelfde. Ik weet niet zo heel veel van Jung, maar ik heb ooit eens een college gezien van iemand die gepromoveerd was op Jung. En die zei, Jung is met dezelfde dingen bezig. Hoe kan het nou als we geen God hebben? Hoe moeten we het dan doen? En Dostojevski, grote Russische schrijver, wel een christen, maar die schreef ook over dit onderwerp. En zo zijn er zoveel mensen die dit wel zien. Die wel doorhebben, zonder God is er geen norm. Zonder God is er niets waaraan je kan vasthouden. Dan gaat ieder maar doen wat goed is in zijn eigen ogen. En daar wordt het niet beter van. En dat is niet een doemboodschap of zo, dat is gewoon de werkelijkheid. Ik kan wel één heel concreet voorbeeld geven om het te schetsen. En dan wil ik het wel hebben over euthanasie. En dan gaat het me er niet om dat we hier nou gaan zeggen of dat goed is of niet. Dat is voor een andere preek, maar het gaat er mij om aan te tonen hoe dat dan gaat. Als ieder maar gaat doen wat goed is in zijn eigen ogen. Kijk, zolang het christendom nog een bepalende factor was in onze landen, zeg tot de jaren 50, hè, wij tussen aanhalingstekens christelijke naties waren, toen was het helemaal geen punt. Nou, toen kwam de secularisatie, werd God overboord gezet en hadden we allemaal zoiets, we vinden het zelf wel uit. En toen kwamen de jaren 60, 70, 80 en toen kwam dit als discussiepunt op, hè. Ook de medische wetenschap was zo ver en toen werd er gezegd, echt vanuit goede intenties, daar ben ik volledig van overtuigd, maar er werd gezegd, nu hebben wij die mogelijkheid. En wat als er nou mensen zijn die zo ziek zijn, die zo lijden en die niet weer beter worden, die alleen maar slechter worden en die alleen maar nog meer moeten lijden, waar echt nooit meer verbetering is, dat we weten, dit leidt tot de dood. Wat is er nou mis mee als wij die mensen op hun verzoek helpen en uit hun lijden verlossen? Dat is toch barmhartigheid, werd gezegd. Nou, die discussie werd gevoerd. In de jaren 90 was er dan een regering die zei, nou, we hebben de meerderheid van de bevolking achter ons, we maken een wet. En dat is toen vastgelegd, hè? Als je ondraaglijk en uitzichtloos lijden hebt, staat er in de wet, en je geeft een verzoek en het voldoet aan die criteria, dan kan dat. En natuurlijk werd toen gezegd, als mensen niks hebben, dan moeten we dat ook zeker niet gaan doen, want dan zijn we niet goed bezig. En mensen met problemen moeten we dat natuurlijk niet bij gaan doen. En mensen met psychische problemen ook niet, en met zorgen en wanhoop. Maar alleen voor die groep. Nou, dat werd dan besloten. Denk je, dit is klaar. Je bent 25, 30 jaar verder. En dan zegt iemand, ja, maar als dat dan goed is en barmhartig is, waarom zouden we dan niet bij mensen die helemaal verder niks hebben, maar gewoon klaar zijn met het leven en niet meer willen, waarom zouden we dat dan niet doen? Als ze wils bekwaam zijn, dan mogen ze toch zelf beslissen? Dat is toch eigenlijk ook barmhartigheid? Waarom zouden ze moeten lijden aan het leven? Nou, dan ben je een stap verder. He, en dan gaat het nog steeds niet over mensen met psychische ziektes en mensen die wanhopig zijn. En die moeten we er natuurlijk uitfilteren, maar dat kunnen we dan ook wel, zo wordt er gezegd. En dat is die hele discussie rond voltooid leven die een poosje geleden speelde. En ik kan je verzekeren, als dit kabinet weer weg is, komt die weer op. Dan gaan we die discussie gewoon weer voeren. En stel je voor dat dat nog ook wordt besloten. Nou, dan ben je weer 25, 30 jaar verder en dan wordt er gezegd, ja, mensen die psychisch lijden, die hoeven toch ook niet te lijden. En het wordt alleen maar erger en erger en erger en erger en erger. Dat zie ik om me heen. Weet je, er was een theoloog die ik las over dit onderwerp aan de hand van Rechters. En die zei, kwaad creëert een vacuüm dat ander kwaad aantrekt. En toen dacht ik, ja, zo is het. Dat is precies wat het is. Er ontstaat iets en dat trekt dan weer ander kwaad aan. Dat gebeurt hier in Rechters. Dat gebeurt in het land, dat gebeurt bij die rechters en dat gebeurt in onze omgeving ook. Want, dat geloof ik echt, als je God aan de kant doet, dan is alles mogelijk en dan is de mens zo slecht, dan gebeurt ook alles wat mogelijk is in het slechte. En ik besef me, heel goed, als ik dat zo zeg, en ook toen ik dit zo opschreef en bedacht, dat misschien een beetje opkomst van, hè, van dik uit zagen mijn planken, oerconservatief, vroeger was alles beter, de wereld gaat naar de Filistijnen, weet ik het. Maar zo ben ik eigenlijk helemaal niet en dat weten jullie ook wel. Maar wat ik probeer duidelijk te maken is dat dus wat hier staat in die Bijbel, dat wat God van ons vraagt, wat hij ons voorhoudt, dat dat niet zomaar iets is waarvan ik kan zeggen, nou weet je wat, ik ga daar wel in mee of niet en dat heeft verder geen consequenties. En wat God ons voorhoudt, wie God is, dat is goed en het beste voor iedereen. Voor jezelf, voor anderen, voor de samenleving op lange termijn. Wat hierin staat is het resultaat van millennia, duizenden jaren lang met God onderweg zijn. En het beste van wat God heeft gegeven staat daarin. En als je op korte termijn denkt en je denkt puur egoïstisch, ja, dan moet je daar niet aan houden. Want dan kan je voor jezelf het veel beter krijgen als je via allerlei slinkse manieren jezelf verrijkt en weet ik het allemaal wat. Maar wil je op lange termijn het beste voor alle mensen, dan is dat wat hier staat het beste. Gods regels, Gods wetten, Gods norm, dat wat de Bijbel ons leert, is niet zomaar iets. Dat heeft zin. En als we God loslaten, dan leidt dat tot chaos. Ik bedoel, er is normvervaging en we hebben geen eenheid meer. Er is overal extreme en die vindt dit en die vindt dat. En we drijven steeds meer uit elkaar. En er is hebzucht en er is egoïsme. En het verschil tussen arm en rijk wordt groter. Het verschil tussen links en rechts wordt groter. En dat experiment, zoals dat wel eens wordt genoemd, van postmodernisme, wat begonnen is in de jaren 60, dat leidt tot dit soort dingen. God wordt losgelaten en chaos is het gevolg. En dat houdt Rechters ons voor. En wij die hier zijn, die avondmaal willen vieren, die Gods wil in ons leven het belangrijkste vinden, wij mogen dat heel serieus ter harte nemen voor onszelf. En wij mogen echt heel serieus beseffen, het gaat dus niet in mijn leven om wat ik wil. Het gaat er in mijn leven om wat is Gods wil. En als ik die volg, is dat het beste. En daar wil ik je dan ook toe oproepen. Neem dat serieus in je leven. Neem dat heel serieus in je relatie met God. In je persoonlijke relatie. Dat je niet, zoals ik het net een beetje nou ja, schetsachtig voordeed van oh, dat vind ik wel mooi en dat niet in de Bijbel, want daar kan ik wel wat mee en dat niet. Maar luister, volg en wees gehoorzaam in geloof, in doop, in roeping, in heiliging van je leven. Wees niet selectief. Wees ook niet selectief als het gaat om je relaties. Als het gaat om de mensen om je heen, met hoe je daarmee omgaat. Met je vrienden en in je familie en in je huwelijk. Stel Gods norm daar op de eerste plek. En wees ook niet selectief daarin als het aankomt op goed en kwaad. Zeg niet bij jezelf, nou, dat vind ik wel goed en dat vind ik wel kwaad. Nee, kijk wat God ervan vindt. He, want ik kan me best voorstellen dat je soms denkt, nou, ik begrijp niet waarom God dat doet. En waarom ik dat zou moeten. Dat kan, hè. Maar besef dit wel, God is groter dan jij en ik. En het zou natuurlijk zo kunnen zijn, dat als God iets vindt wat jij niet begrijpt, dat God misschien wel iets hoger staat dan jij en het beter ziet dan jij. En dan is het misschien wel verstandig om je daaraan te houden. Dus neem serieus wat goed is en wat kwaad is. Eigenlijk zeg ik, leer Gods weg, doe Gods weg. Daar komt het op neer. Dan doen we niet meer dit. Dan komt het niet uit op chaos. En weet ik allemaal voor rare ideeën. Maar dan komen we in het beste voor iedereen. Voor jou, voor mij, voor elkaar. En dan kan God zijn werk in ons doen. Amen. Nou, dan gaan we samen ook een lied zingen wat ik daarbij heb uitgekozen. Dat is een lied uit Johannes de Heer. Waar het gaat over dat wij rustig en stil ons mogen voegen naar de wil van God. En dat dat vrede brengt, dat dat rust brengt, dat dat zegen brengt voor ons allemaal. We zingen van Johannes de Heer 133, vers 1, vers 4 en vers 5. Hij die rustig en stil.
Still, 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 still
vanuit de wetenschap dat het leven met God het beste leven is, mogen we dan ook aan zijn tafel komen. En mogen wij de tekenen van brood en van wijn met elkaar gaan delen. En daarin staan wij in een lange traditie die teruggaat tot op de Heer Jezus zelf, waarin de Bijbel al van wordt gesproken en waar Paulus ons ook de instellingswoorden van heeft gegeven nadat Jezus het aan zijn discipelen had opgedragen. En daar begin ik dan ook mee. Ik lees uit 1 Korinthe 11 een aantal versen. Want wat ik heb ontvangen en wat ik aan u heb doorgegeven, dat gaat terug op de Heer Jezus zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. En daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. En laat daarom ieder zichzelf eerst toetsen, voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. Nou, hier staat het heel duidelijk in. Wij als gemeente van Jezus, als broeders en zusters, mogen het avondmaal met elkaar vieren. Dat is onze opdracht. Dat moeten we doen en zo verkondigen wij de dood van de Heer, die tot verzoening is van ons allemaal. En dat is dan ook zeg maar de ingangseis voor zo'n avondmaal. En dat je voor jezelf weet, ja, ook voor mij gaf de Heer zijn leven, ook door zijn bloed, door zijn kruisdood, door zijn opstanding, ben ik verlost, ben ik gekocht en ik hoor bij die gemeenschap van God. En ik leef in vrede met mijn broeders en zusters in die gemeenschap, in vrede met mijn hemelse Vader, in vrede met Jezus mijn Verlosser en in vrede met hen die ook bij hem horen. Als dat zo is, ja, dan ben je van harte welkom om mee te doen aan het avondmaal. Daarbij wil ik één iemand in het bijzonder even welkom heten. Nelly, jij hebt het ook gezegd, hè, toen je vorige week ook gedoopt was en de aanloop daar naartoe. Ik ben daar altijd heel bewust mee omgegaan. Ik heb dat voor mezelf altijd zo gehad. Eerst de doop en dan het avondmaal. Nou, dan is toch heel bijzonder dat je vandaag zo met ons brood en wijn kunt delen. Dat vinden we heel fijn. Welkom. Ik weet niet of er verder nog mensen zijn, of mij niet, maar die zich even willen voorstellen, omdat wij hen nog niet kennen. Want het is fijn als je met elkaar weet wie je brood en wijn, met wie je brood en wijn deelt.
Ja, Marije Kuipers.
Jawel.
Maar ik ben ook gedoopt en ik woon in Jezus.
Nou, van harte welkom. Ja, je kwam hier vroeger, een aantal jaren geleden ook al, hè? Ja. Dus sommigen kennen jullie haar misschien nog wel. Dan gaan we beginnen met het brood. En het brood, dat is een teken, een symbool van het lichaam van de Heer dat verbroken is. En daar komen we iedere maand weer bij terug, maar ik blijf het benadrukken, er is een prijs betaald. Genade is gratis, het is er voor iedereen, maar het is niet goedkoop. Er is een prijs betaald, een hoge prijs. En de schuld van jou, de schuld van mij, onze zonde, ons kwaad, kwam op de Heer. En dan moet je eens even indenken dat je in je leven zoveel verkeerd hebt gedaan, zo vaak gefaald hebt, zo vaak verkeerde keuzes hebt gemaakt. Misschien nog wel dat je worstelt en soms zo hard onderuit gaat, dat je haast niet bij God durft te komen uit schaamte voor wat er allemaal is gebeurd. Moet je eens even indenken. Die schuld heeft de Heer voor jou gedragen aan het kruis. Voor die zonde betaalde hij de prijs. Want er stond straf op. En hij zei: geef het maar aan mij. Ik doe het. Nou, dat vind ik zo bijzonder. Vind ik zo groot. En dat mogen we dan ook belijden en dat mogen we ook beleven als we samen met elkaar zo het brood breken. Als we het eten, dan mag dat in onze gedachten zijn. Wat de prijs is die hij voor jou heeft betaald. Mijn broeders, willen jullie daarom gaan staan? Dan wil ik jou vragen om de Heer daar ook voor te danken.
Heer Jezus, wat is het toch een wonder van genade dat u voor ons, voor mij, die weg bent gegaan. Die weg naar de vloekhout des kruises. We leven in de adventstijd. U, Heer Jezus, bent gekomen als dat wonderbaarlijk licht om door te breken in die duistere wereld. Een wereld, Heer, waarin ik zit, we zitten en met elkaar leven. In de regel onze eigen dingen doende. Zonder rekening te houden met u. O Vader, we belijden dat we niet zonder u kunnen. We belijden, Heer Jezus, dat u die weg bent gegaan voor mij, voor ons. Want zonder u kunnen wij niets doen. Dank u voor het offer van uw dood. Dank u voor het sterven aan de vloekhout des kruises. Amen.
Wij breken het brood. De schalen met het brood gaan door de rijen. Voel je vrij om er een stukje brood van af te nemen. We wachten wel even met het eten tot we allemaal een stukje hebben. Dat geeft een teken, eten we gezamenlijk. En onder het rondgaan van de schalen zingen we nog opwekking 509.
Thank you.
zouden we allemaal een stukje brood kunnen pakken. Dan mogen we het nemen en eten en gedenken wat de prijs is die Hij voor jouw zonde heeft betaald. En dan schenk ik ook wat wijn in. En dat is weer een symbool van het bloed van onze Heer Jezus dat gevloeid heeft. Het bloed dat stroomde en dat ons schoon was van alle zonden, leert de Bijbel. En dat hebben we net ook beleden, dat die prijs betaald is. Maar dat mag je dan ook geloven. Dat de prijs echt werkelijk betaald is voor jou. En dat je daar ook nooit aan hoeft te twijfelen. En dat je daar nooit op hoeft terug te komen voor jezelf. En dat God er in ieder geval niet meer op terugkomt. Als jij je naar Hem uitstrekt en wil leven voor Hem. En zegt, u bent mijn Heer en dat geef ik gestalte. Zo goed en zo kwaad als dat gaat. Dan is die genade in jouw leven. Want God tekent een contract met jou eigenlijk. Een verbond sluit Hij. Zegt de Bijbel. Waarin Hij zegt, ik heb jou gekocht, jij bent van mij. En dat tekent Hij met zijn bloed, daar komt het op neer. En dat is toch groot, dat is toch machtig, dat mag ons toch blijdschap en vreugde geven. En ook zekerheid van geloof, dat we niet hoeven te twijfelen. Dat we niet hoeven te worstelen, maar dat we mogen rusten in de Heer. In zijn dood, in zijn verrijzenis, in zijn bloed. En ik hoop ook dat als je straks die wijn drinkt, dat je dan dat ook in je hart hebt. Dat je weet, ik ben een kind van God. En daar komt nooit een eind aan. Hij houdt mij vast. Wat er ook gebeurt. In voor- en tegenspoed. Als ik op zijn weg blijf. Is Hij mijn Heer. Dus. Wil jullie gaan staan. Dan wil ik jou vragen om daar de Heer ook voor te danken.
Vader in de hemel. Dank u wel. Dat we hier vanmorgen bij elkaar mogen zijn. Heer, om te gedenken. Dat u bloed heeft gevloeid aan de kruis van Golgotha. Heer, al onze zonden zijn daar aan het kruis genageld. Dank u wel, Vader, dat we vrij tot God mogen komen. Heer, dat is, heeft u voor ons gedaan, Heer. Voor onze zonden en voor mijn zonden. Dank u, Vader, dat u dit voor ons wilde doen.
De wijn gaat zometeen rond. Mocht je nou druivensap willen, wat kan, dan geef dat even aan bij de broeder die bij jou langskomt bij de rij. Dan wordt dat geregeld. Maar als je het drinkt, gedenk het grote offer en de verlossing. Eens en voor altijd voor jou bereikt. En zo hebben we ook vanochtend weer dat heilige moment met elkaar mogen delen. Hebben we mogen belijden dat Jezus naar de wereld is gekomen om zondaars te redden. En daar zijn wij het levende getuigenis en voorbeeld van. Zonder hem zaten wij hier niet. Zonder hem deden wij dit niet. Zonder hem hadden wij geen hoop en geen uitzicht. Geen richting. En waren wij als de mens uit Rechter 17, dan deden wij maar wat goed was in onze eigen ogen. Maar er is zoveel meer. Er is een Heer, er is een Verlosser, er is hoop, er is uitzicht. En wij zijn nooit alleen. Onze Heer zei daarvoor, alle lof en eer. Amen. Dan gaan we daar ook een lied van zingen. Ik zie een poort wijd openstaan, zegt dat lied, waardoor het licht komt stromen van het kruis waar ik vrij uit heen mag gaan om vrede te bekomen. En wij zijn vrij om bij God te komen door het kruis van Jezus Christus. Nou, daar mogen we van gaan zingen, van die vreugde die daar vanuit gaat, die wij kennen. En daarvan zingen we couplet 1, 2 en 4 en dan wordt ook de avondmaalscollecte bij ingezameld. Zangers niet in en jullie beginnen te zingen. Nee, grapje. Grapje. We gaan nog een lied zingen en dat is het verjaardagslied van Wally. Want Wally is vandaag ook jarig. En van harte gefeliciteerd Wally met je verjaardag. Een heel gezegend nieuw levensjaar gewenst. En ook een hele leuke dag vandaag met allen die jou dierbaar zijn. En hij heeft een lied uitgekozen en dat is, hij kwam bij ons heel gewoon de Zoon van God als mensenzoon. En dat is een heel mooi lied natuurlijk, maar ook het laatste couplet is denk ik heel mooi, ook voor Wally, maar voor ons allemaal. En dat wij ieder levensjaar dat we van de Heer krijgen, iedere dag weer kunnen zingen. Wij willen worden als Hij, elkanders lasten dragen wij, wie is een nederig en klein, die zal bij ons de grootste zijn. Dat onze wens is, dat wij meer en meer op Hem gaan lijken. dan willen we ook mededelingen met elkaar delen, zodat we straks, als we een bidstond hebben, wat we ook gewend zijn om te doen, dat we dan met elkaar daar ook voor die dingen kunnen bidden. Dan wil ik eerst even heel kort een huishoudelijke mededeling doen, dat volgende week, 17 december, aansluitend op de dienst, een korte gemeentevergadering is. Het is al wel gecommuniceerd, maar het stond er nu niet op, dus vandaar ik nog even noem. Korte gemeentevergadering over een wijziging van statuten en huishoudelijk reglement. Eigenlijk meer een formaliteit, in de zin van we moeten wat aanpassen in verband met de regels voor de ambi-verklaring. Dat wil zeggen voor gaven en giften als goede doeleninstelling. En dat moet volgende week dan bij gemeentevergadering gebeuren. Dus dat is aansluitend op de dienst. Dan, daarnaast hebben we nog een aantal zieken. Daar willen we wel echt aandacht aan geven, zodat we daar zo meteen ook voor kunnen gaan bidden. Als eerste zuster Pia Brugge. Zij is van de week opgenomen geweest in het ziekenhuis met hartritmestoornissen. Gelukkig is middels medicatie de boel weer onder controle gekregen en ze is weer thuis. Dan Alida Westra. Zij heeft de operatie afgelopen donderdag goed doorstaan. Het is allemaal goed gegaan en daar zijn we heel dankbaar voor. Maar het is nu wel afwachten wat eruit gaat komen. Want datgene wat eruit is gehaald wordt verder onderzocht. Om te kijken of het goedaardig, kwaadaardig is. Het is natuurlijk wel een hele spannende tijd voor onze zuster. Blijf ook voor haar bidden. Dan zuster Truus Rijnsema. Die heeft 6 weken geleden een val gemaakt in de bus. En ze heeft daar nu een ontstoken been van. Een wond aan haar been die ontstoken is. En dat gaat tergend langzaam weer in het herstel. Daardoor kunnen ze ook niet in de diensten komen vaak. Dat is erg lastig en pijnlijk. Dus ook dat is iets wat gebed vraagt. En dan wil ik nog iets moois delen. Dat is zuster Sipma. Wij hebben al een paar keer gedeeld dat het met haar helemaal niet goed ging. Ze had een operatie gehad aan haar kaak en dat deed heel erg zeer. En ze was psychisch in nood en het was allemaal heel zwaar. En nou, dat hoorde ik dan. Ze is heel erg opgeknapt, ze heeft veel minder pijn. En dat was nadat wij hier in de gemeente voor haar gebeden hebben. En zij hoorde dat en diezelfde avond, s'nachts wordt zij normaal om 3:30, 4 uur wakker met heel veel pijn en kan ze niet meer slapen. En ze werd nou ook wakker met pijn als weer. Nou, ze zei ook wel aan de telefoon, ik ben er nog lang niet, ik moet nog wel een eind gaan, maar dit heeft de Heer dan toch gedaan. En ik dacht, nou, als je dat dan met elkaar kan delen, dan is dat toch geweldig. Dat is ook het werk van de Heer in ons midden. En we zien zo vaak dat de Heer mooie dingen doet. En de laatste tijd zeker, nou, ook dit is daar iets van. En daar mogen we elkaar mee bemoedigen. En dan zie je, de Heer doet iets met onze gebeden. En dan ook nog even, omdat het er ook echt aan zit te komen, alvast even aandacht voor de kerstdagen. Er is eerste kerstochtend kerstontbijt, om 9:30. Daar ben je van harte voor uitgenodigd. En iedereen mag daar komen, maar het is wel fijn als je even opgeeft. Zodat we weten voor hoeveel mensen we moeten zorgen dat er ontbijt is. En dat kan in een lijst die hangt aan het prikbord in de hal. En dan is de kerstnachtdienst om 22:00 s'avonds. Dat is rond 22:00, maar dat kan je zelf wel bedenken, dat is 's avonds. En de dienst is dan kerstochtend om 10:30. En zondagochtend, want 24 december is zondagochtend, of is een zondag. En dan zondagochtend hebben we ook gewoon dienst. En dan hebben we een verzoekdienst. Ik heb vorige week al wat van verteld. Als jij een nummer hebt waarvan je zegt, dat is een bijzonder nummer voor mij. Dat heeft een betekenis voor mij. Dat vind ik echt heel mooi om met elkaar te zingen. Nou, dan kan dat. Dan kan je dat nummer opgeven. Er hangt een lijst daar in de hal. Er liggen straks lijsten bij de koffie. Daar kan je opgeven. Er is één voorwaarde. Dat is dat je op het podium komt en zelf komt vertellen waarom dat zo'n bijzonder nummer voor je is. En dat kan een nummer zijn waar je in je leven al heel vaak iets mee hebt gehad op cruciale momenten. Of een nummer waarin je door God bent aangesproken en tot geloof kwam. He, of een nummer wat op dit moment in je leven iets betekent waarvan je zegt van nou, iedere keer als ik ergens mee worstel waar ik nu mee zit, dan krijg ik dat en dan hoor ik dat op de radio of dan zie ik dat ergens of dan zingen we dat in een dienst. Voel je vrij om daarvan te getuigen en zo ook die ochtend een hele bijzondere dienst met elkaar te hebben. Nou, daarbij geldt wel vol is vol, wat ik vorige keer ook al zei. We hebben 7 opgaves tot nog toe. Dus daar kan nog wel wat bij, maar niet heel veel meer. Dus als je er nog over twijfelt, geef je op. Goed, dat is wat we te delen hadden. We gaan ook samen bidden. En dan mogen we bidden voor de zieken. We mogen danken voor het goede dat God ons geeft in onze gemeente. Voor het goede dat we ook met elkaar mochten delen van zuster Sigma. We mogen bidden voor de kerstdagen. Nou ja, bidden voor gemeente zijn. Voel je vrij. Bid met elkaar. Dank de Heer. En als iedereen die dat wil dan gebeden heeft, dan zal ik het vervolgens afsluiten.
Dank u wel, Heer, dat we mogen danken voor deze gemeente. Dat we mogen danken voor de diensten. Mogen danken, Heer, voor gisteravond. Dank u, Heer, dat we gemeente mogen zijn. En dat we tot u mogen komen. En alle vrijheid. Dank u wel, Vader, voor het omzien naar elkaar. We mogen danken, Heer, dat we mogen bidden ook voor Alida. Heer, wilt u haar nabij zijn? Ook deze week wilt u haar herstel geven. Heer, maar ook dat de uitslag mag zijn. Wilt u met haar kinderen zijn en kleinkinderen. Heer, zo mogen we danken voor Ingeborg, die goed gaat. Heer, die opklimt. We mogen danken, Heer, voor zuster Sigma. Heer, we hebben zoveel gebeden voor deze mensen. En Heer, u bent zo machtig dat u... Ja, dat er zoveel meer kan doen dan wij beseffen. Dank u wel. Amen.
Dank u wel, Heer, voor dit moment dat we hier zo samen mogen zijn. Heer, de handen op de tafel hier, zodat we mogen bedenken dat u al onze zonden hebt weggebracht. Dat u altijd naar ons omziet, dat u ieder jaar bij ons bent. Heer, en ook deze morgen, Heer, wil ik ook bidden voor die broeders en zusters hier die het moeilijk hebben. Die strijden hier naar lichaam en geest, maar ook met andere problemen hier in wezen. Hier wilt u bij hen zijn, door uw kracht geven hier aan te dragen. Hier dat wij zo betrokken bij elkaar mogen zijn hier, voor hen die rondom ons staan. Hier, maar ik wil ook zo bidden voor Alida, hier wil haar ook rust van u geven. Hier, dank u wel, hier, dat ze zich verborgen mag weten en lopen. In uw hand, Heer, dat u alles hebt. Heer, ga zo met ons mee, Heer. Dat we tot hand en tot voet en tot steun mogen zijn. In Jezus' naam. Amen.
Ja, vader in hemel, wat bent u een machtige God, Heer. Heere God, u bent hoog van de hemel, Heer, u bent groot, Heer. Maar u hebt zoveel liefde voor ons, zoveel genade, Heer, dat u Zoon Jezus Christus aan het kruis stierf voor mij. Dank u wel, Heere God, als u daarover nadenkt, Heer, hoeveel pijn dat is geweest. Heer, niet goedkoop, Heer, we hebben het gehoord. Heer, maar zoveel genade. Dank u wel daarvoor, Heer.
Vertrouwen mag ook weer in onze zieken.
Heer, wilt u een nieuwe kracht geven? Heer, wilt u hen oprichten? Heer, beter maken als dat in uw wil bestaat. Heer, wil ik u bidden voor zuster Pia Brugge. Heer, ze is weer thuis in het ziekenhuis. Heer, maar ja, voelt zich nog niet heel goed. Heer, ja, wilt u haar weer nieuwe kracht geven? En dank u wel dat ze zo'n diep vertrouwen heeft in u. Heer, ik wil u bidden voor Annegriet. Heer, die ook zo'n lange weg te gaan heeft. Heer, dat u haar nieuwe kracht geven. Heer, maken dat de medicatie die ze nu meer krijgt, dat dat aanslaat. Heer, zo wil ik ook bidden voor broer Jan van Eeren. Heer, dat hij heeft van een hele lange weg te gaan. Heer, ik heb tegenslagen in zijn leven. Is zo moe. Heer, en ja, we bidden voor hem weer. Dat u hem kracht geeft voor elke dag. Heer, dat u ja, nog steeds weer gaat zien dat u erbij bent. En alles waar wij doorheen gaat. Wil ik u bidden in Jezus' naam. Amen.
Vader in de hemel, dank u wel dat je ons aan elkaar hebt gegeven, Heer. Dat buiten het licht verlicht van de vreemde deze licht. Heer, dat er dus veel armoede en er is ook veel alleen mensen die alleen zijn, Heer, die verdrietig zijn in eenzaamheid. Heer, wilt u hen nabij zijn, ook dat vooral in deze komen gaat. Wilt u ze zegenen, Heer, dat ze mogen weten dat u ook voor hen een kruis hebt gedaan.
Dank u wel, Vader, voor de wonderen van verlossing die u gegeven hebt. En broeders en zusters die ons zo dierbaar zijn, die om ons heen staan. Zijn namen genoemd, Heer, we willen u bedanken, Heer, voor die wonderen van herstel. Maar als we daarvoor danken, Heer, dan moeten we ook denken, Heer, aan daar waar nog zoveel nood is. In onze gezinnen, in onze families, dichtbij en soms wat verder weg. En dan willen we bidden, Vader, of u wonderen van uitreding wilt geven. De wonderen van verandering geven. De wonderen van verbreking van bandigheid. De oplossingen bieden. En we zien uit in dat wat u gaat doen. Midden van ons. En in onze gezinnen. In onze families. En we danken u wel, Heer, dat u boven al die omstandigheden uitgaat. Dat we van u kunnen en mogen en blijven verwachten. Bij u is geen werk te houden. Bij u is altijd hoop. Bij u is altijd uitwerking. Dank u dat u die trouwe Vader in de hemel bent. En u, Heer Jezus, gaat met ons mee. Wat er ook gebeurt, u bent bij ons. U ons daarvoor zegen. Uit genade. Amen.
Vader in de hemel, zo hoort u de gebeden. Zo hoort u wat wij naar u opzenden. Hoort u wat wij in stilte bidden te midden van onze broeders en zusters? En zoals we ook met elkaar konden delen, u doet wat met onze gebeden. En daar zijn we heel erg dankbaar voor. En dat geeft ons ook vrijmoedigheid om verder te bidden. En om het in uw handen te leggen. En om te zeggen, Heer, ga u weg. Ook als die weg misschien een weg is die wij niet begrijpen of boven ons verstand gaat. Dan erkennen wij dat u machtiger bent en dat uw weg altijd de beste zal zijn. En daar schikken we ons dan in, hoe moeilijk dat ons soms ook is. En misschien zijn er dan geen antwoorden, we leggen het wel in uw handen. En we danken u voor al het goede. We bidden u voor onze zieken. Ze zijn allemaal al genoemd, maar er zijn er nog zoveel meer. En we bidden u ook voor onze zuster Truus, Heer, die dan gevallen is en een ontstoken been heeft en daar pijn van heeft. Je laat het herstel ook maar voorspoedig verder gaan, dat het niet te lang gaat duren, maar dat het echt ook weer kan herstellen. En we bidden nu voor mensen die alleen zijn en die zo graag nog hun geliefden bij hun hadden gewild, maar het is er niet meer. Geef hen ook kracht, juist ook zoals ook net gebeden is in deze dagen, als er feestdagen zijn en de gezelligheid en families elkaar opzoeken en je dan iemand moet missen. Heer, maar wij bidden nu ook voor de feestdagen. Het is geweldig als wij uw woord mogen verkondigen, zoals we dat hier een week geleden hebben gedaan in een doopdienst, waar ook mensen waren die normaal niet in een kerk komen. Zoals we dat gisteravond ook hebben mogen doen als kerken hier in Delfzijl, als de kerk van Delfzijl, zoals Zoals het eigenlijk wel was gisteravond. En zoals we dat ook hier in deze kerk en op zoveel andere plekken straks weer met de kerstdagen mogen doen. Want ook dan komen er weer mensen die anders nooit in een kerk komen, maar met de kerst dan nog wel. Die misschien ergens nog wel iets met u hebben of ooit wel eens iets met u gehad hebben, maar nu, ja, het zal wel, een beetje zoals we gehoord hebben, heren. En ieder doet maar wat een beetje goed is in zijn eigen ogen of in haar eigen ogen. En dan hebben wij een kans om mensen te vertellen van een relatie met u. Van een leven met u. Niet zomaar een gedachte of iets, maar echt een leven met u. Wat de moeite waard is, meer dan de moeite waard is. Wat hoop geeft en uitzicht. Je geeft dat het dan ook mag klinken met kracht en passie. In alles wat wij doen als zangers en muzikanten en ik die het woord mag brengen. Maar ook de gemeente, want wij zijn samen het getuigenis. Je geeft dat het dan ook mag klinken. En geeft dat wij ook in ons leven, als wij de week ingaan en onze dingen doen, ieder voor onszelf in ons eigen leven, dat we dan ook dat zullen uitstralen en mee zullen nemen. Dat we zullen groeien daarin. Dat mensen in ons het licht kunnen zien dat gekomen is. Dat mensen in ons de hoop kunnen zien die ons omgeeft en die een uitzicht is. Dat zelfs in nood wij kunnen zeggen, maar er is een verlosser en er komt redding en er komt ooit verandering. En dat ons dat ondanks alles rust en kracht en vreugde en blijdschap mag geven. Help ons, Heer, daarin om dat te doen. Ook hen die in ons midden zijn, die dit op dit moment niet ervaren. Die daarmee worstelen, die daaronder gebukt gaan, die daar misschien wel twijfel in hebben. Heer, ook dat mag er zijn voor u. Het is niet meteen zondig, maar zij mogen weten, juist als wij bidden, ook voor hen. U laat hen los. En u gaat met hen mee. En ook in deze situatie komt ooit een keer. En wij bidden u tot slot voor hen in ons midden die misschien worstelen met zonde, Heer. Met dingen in hun leven waar ze erg zich tegen verzetten. Wat ze niet willen, maar waar ze toch soms in struikelen. Heer, we belijden dat we allemaal zonde hebben. En we belijden, zoals we dat ook in avondmaal hebben gedaan, dat we uw vergeving en genade nodig hebben. Maar we bidden u ook om uw geest, dat u mensen verandert. En dat mensen echt niet meer zelf zullen doen, maar met lege handen bij u komen. Want dan kunt u dingen doen. En dat hebt u al zo vaak laten zien in de levens van onze broeders en zusters. En in mijn leven kan ik ervan getuigen dat u ook mij in die zin hebt laten groeien op momenten dat ik me echt overgaf. En zo geldt het voor ons allemaal. Geef dat wij in overgave zullen leven. En dat we daarin de getuigen van u zullen zijn. Naar elkaar als broeders en als zusters. Onderweg met vallen en opstaan achter u aan. Maar ook met elkaar naar de wereld die zo'n behoefte heeft aan antwoorden, aan liefde, aan iemand die om hen denkt, aan hoop. Hoop die wij hebben ontvangen van u. Dank u wel, Heer Jezus Christus. In Jezus' naam. Amen. Dan gaan we afsluiten. En dat doen we zoals we gewend zijn. We gaan zingen, ik heb je lief met de liefde van de Heer. Daarna spreek ik de zegen uit. En dan sluiten we af met wij reizen met elkaar. En we gaan staan en we slaan daarbij de handen in elkaar. Weet dat de liefde van God er altijd voor jou is en zal blijven. Dat Hij jou gevonden heeft door de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat we verlost zijn en dat zijn geest met ons gaat, in ons woont en ons nooit meer alleen laat. Wij hebben hoop. Draag dat uit neem het mee en ervaar daarvan de zegen. Amen.